Want ons burgerschap is in de hemel, op grond waarvan wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. En in verband daarmee heb ik inderdaad vorige keer min of meer aangekondigd vanavond ons te vervoegen bij 2 Korinthe hoofdstuk 5, waar boven staat het verlangen naar de hemel. Oké. Ik geloof niet dat het helemaal de lading dekt, maar doe maar. Het is zelfs te beschouwen als een dreigement. Denk erom, daar gaan wij naartoe. En voor Paulus persoonlijk zal het best zo geweest zijn. Maar de strekking van het schriftgedeelte is eerder een waarschuwing. En daarmee ook een motivatie voor hemzelf en zijn activiteiten. En zijn activiteiten, dat zijn die activiteiten die door de Korintiërs niet al te zeer op prijs gesteld worden. En dat is een understatement. U wordt geacht te weten dat er nogal een gespannen verhouding bestond tussen Paulus en de Korintiërs. Aan de ene kant, door Paulus' activiteit was deze gemeente in Korinthe ontstaan. Dat wil zeggen, Paulus kwam daar als eerste om het evangelie te prediken. Er kwamen mensen tot geloof. En zo ontstaat dan wat wij dan maar noemen een plaatselijke gemeente. In elk geval, het heet de gemeente Gods die te Korinthe is. Volgens 2 Korinthe 1 vers 1. En daar houden we het dan maar op. Dus door zijn activiteit ontstaan daar. Maar het blijkt uit de inhoud van de beide Korinthebrieven die we hebben. Het blijkt dat die Korinthiërs, Paulus eigenlijk niet beliefden. Blijkbaar om de inhoud van zijn prediking, maar misschien ook wel gewoon omdat de man hun niet aanstond. Dat kan je zo hebben, dat het niet klikt, weet je wel. Zoiets. En in hoge mate bepaalt dat de inhoud van die beide brieven, waarin Paulus begint, in 1 Korinthe al, met hen te verwijten, die Korinthiërs te verwijten, dat ze hoe dan ook nog steeds jonge kinderen zijn in Christus. Dat wil zeggen baby's die met melk gevoed moeten worden en die nog geen vaste spijs verdragen. En die nog erg gericht zijn op de uitwendige dingen, op het vlees. Daarin verschillen ze in niets van het gros, de meerderheid bedoel ik, van de christenheid. En dat zijn er meer, dat is meer dan een gros als je het mij vraagt. Maar doe maar, altijd maar gericht op het aardse, het horizontale, op het vlees. Dat is wat Paulus de Korintiërs verwijt, maar dat nemen ze me inderdaad niet in dank af. Vandaar dat de apostel moeizaam in de eerste Korinthebrief tot hen spreekt over wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Ik weet niet eens meer of wij het daarover gehad hebben, over 1 Korinthe 15. Ik dacht het wel. Maar 1 Korinthe 15, notabene, een betrekkelijk bazaal onderwerp. De opstanding, ook lichamelijke opstanding, dat hij met moeite kan aansnijden aan het eind notabene van zo'n lange brief pas. Je zou verwachten dat dat aan het begin gekund zou hebben, maar dat ging dus niet. Want de eerste Korinthebrief gaat in hoge mate over allerlei aardse zaken, praktische zaken, huishoudelijke zaken. En dat verhindert de apostel om hen te zeggen wat hij zeggen wil eigenlijk. En dat zet zich even moeizaam voort ook in deze tweede Korinthebrief. Die overigens dan toch redelijk goed aansluit op de eerste, want de eerste eindigt min of meer in hoofdstuk 15. Ik bedoel, daarna kregen we nog een hoofdstukje van een halve bladzijde, nog niet eens, 1 Korinthe 16, over de collecte. Wat toch ook een onderwerp van huishoudelijke aard is en wat je ook niet in alle brieven tegenkomt, zal ik maar zeggen, maar in 1 Korinthe dus wel. En dat is het eind van de brief, maar eigenlijk eindigt het in hoofdstuk 15, het laatste vers. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En eigenlijk naadloos verder lezen, als u mij vraagt, voor de gelegenheid vandaag, in 2 Korinthe 5, vers 1. Als hij weet dat die arbeid niet ijdel is in de Heren, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Ik ben ervan overtuigd dat als het zo achter, zo doorgeschreven was, dat je tussenliggende niet gemist. Ook niet 2 Korinthe 1 tot en met 4. Het onderwerp is namelijk niet veranderd en daarom lees ik het een keertje zo. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want daar ging het ook inderdaad over in 1 Korinthe 15. En daar stond dat het nodig was dat het sterfelijke van het leven verslonden worden, dan wel dat het vergankelijke plaats moet maken voor het onvergankelijke, want anders zullen wij en kunnen wij niet erven, de beloofde erfenis ontvangen. Daar gaat het hier vervolgens ook over, want de uitspraak uit vers 10 van 2 Korinthe 5, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, heeft rechtstreeks van doen met die erfenis, dan wel, omdat het hetzelfde is, dan wel het loon dat wij zouden ontvangen, was de bedoeling. Daar gaat het dus ook gewoon in de tweede Korinthebrief over verder. Niet, het is niet maar een kwestie van de praktische dingen als zodanig. Daar komt toch een keer een eind aan. Wat voor zin heeft het allemaal? Zie? Wij zijn onderweg naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En dat zou bepalend zijn voor ons leven van vandaag. Dat is het doel, dat is waarnaar we ons uitstrekken en wat het maar was allemaal. En wat in de praktijk gebeurt, is altijd weer dat die dingen weggelaten worden en dat wij zelf wel ons doel bepalen. Dikwijls ondersteund met allerlei filosofieën, dan wel theologieën. En het is altijd gericht op de maatschappij, op de samenleving, op het sociale gebeuren. Maar ja, daarvoor heb je helemaal niet een God nodig om je daarop te richten. Want
Dat houdt wel.
Ik denk niet dat Pechtold daar een God bij nodig heeft. Want je hebt ook van die praatjes over sociaal en met elkaar en een betere wereld. En niet maar nationaal gebonden, je moet dat groot zien. En niet maar op de kleine schaal binnen de Nederlandse grenzen, maar meteen de hele wereld gaat D66 regelen. Heeft hij mij vanavond verteld in de uitzending van politieke partijen. Voordat je het af kunt zeggen, is het al over, weet je wel. Dat is maar zo even ertussendoor. Dat is gewoon de ster natuurlijk. Televisie reclame, maar ja, dan zegt zo'n man dat weer een keer. En dan denk ik, ja, heel wat christenen komen ook niet verder dan dat. En daar speelt God ook geen rol in van enige betekenis. Dat mag wel, maar die moet je er vooral buiten laten. Of eigenlijk, die moet je binnenshuis laten. Die moet je opsluiten, liefst in de bezemkast. En dan, want dan moet je maar thuis doen dan, hè. En in de samenleving mag je er niks van merken, moeten we allemaal tolerant zijn naar elkaar, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Maar dat betekent gewoon dat je daar geen melding van mag maken, dat je dat verborgen moet houden, dat het naar buiten niet gemeld mag worden, dat je niet een kruisje op je revel mag dragen. Nou, doe ik dat toch al nooit. Geen evangelische stickers op je auto achterop en wat het maar was. Nee, doe maar. En geen hoofddeksels die uitdrukking geven aan je geloof. Dus er waren nog meer dingen. Dat is allemaal aardsgericht, maar dat is niet het doel. Ja, wij leven hier op aarde. Je raakt altijd meteen in een discussie. We leven hier op aarde. Er zijn dingen ook belangrijk in ons leven. En het belangrijkste is hoe je eruit stapt. En nog belangrijker is wat je doet voor die tijd. Dat wel. Maar het doel is ook niet dat je ervan eet. Het doel is dat wij de Heer zouden dienen. Paulus in Handelingen 17 is daar op bezoek in Athene, wat een vermakelijke naam is voor een stad van die reputatie. Omdat Athene betekent dat het ooit om zal vallen. Athene betekent labiel. Want tene wil zeggen, dat weet je van je tene, dat sta je op. Als het tene is, dan staat het. Als het Athene is, wil zeggen, dat staat niet stabiel, dat gaat een keer om. Dat is wat het woord betekent. Zo heet die stad. En dat is vermakelijk, vind ik persoonlijk. Omdat Athene de bakermat, whatever. De bakermat is van de filosofie. Dat was al zo 2.500 jaar geleden. En misschien nog wel langer terug. Dat denk ik namelijk, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar de filosofie. En Paulus komt daar en komt dan in contact met de twee basisstromen. De linkse en de rechtse stroming. Dus altijd, we leven in een dualistische wereld, alles is twee, links of rechts. En je hebt daar dus twee belangrijke stromingen uit de filosofie. De rest, dat zijn de grijswaarden daartussen. En het waren de Stoïcijnen en de Epicureën. Ja, ik dacht dat ze iets aan nagel doen.
Epicureën.
Oh, dat weet ik niet. Nee, dat is je voeten. Nou goed, weet ik veel, de Epicureïsche wijzigingen en de Stoïsche enzovoorts. Dat zijn de beide tegenover elkaar liggende richtingen. Je doet ze misschien onrecht, maar het is heel gewoon in één zin samen te vatten. De Stoïcijnen zijn de lui die hun emoties aan de kant zetten en zeggen, dit zijn de regels en daar houden wij ons aan. En wat wij ervan vinden, dat is ons worst. Dat is een beetje een komische uitdrukking, dat mag eigenlijk ook niet dus. Hè? Dus wat wij ervan vinden, doet er niet. Het is emotie, dus we gaan gewoon door, we houden ons aan de regels, dat is de wet. Laatstelijk gezien hebben we deze dingen in het Calvinisme, dat is wet. Sorry. Nee, het is heel zwart-wit en heel bazaal. Het is wet, wie houdt je aan de regels. En of je dan zalig wordt, ja, dat maakt niet uit. Maar je moet je aan die regels houden. Word je daar gelukkig van? God heeft ons niet geroepen om gelukkig te worden. Zit me daar. Daarom zongen wij vroeger, zoek jij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe in je hart. Dat zongen wij dan. In het Calvinistische dorp. Midden in plantsoen. Elke zondag. Middags om 2 uur. Maar goed. Sorry, 4 uur geloof ik. Nou ja, weet ik veel. Zoiets. Met zo'n kofferorgeltje, zuster. Ja. Ken je die? Zo'n inklapbaar harmonium? Oké. Nou ja, zoiets. Maar dat is stoïcijns. Die zijn die verblikken of verblozen niet. Die gaan gewoon door. En emoties moet je overwinnen. Regels zijn regels en wet is wet. En de andere kant heb je de lui die zeggen, wet, dat maakt ons niks uit, agemaleutet. Dat wil zeggen, je moet zorgen dat je wat pret hebt in het leven. En of dat de regels breekt, ja, de regels zijn er om verbroken te worden, dan wel als ze niet bijdragen aan ons levensgeluk, dan moeten we ze afschaffen. Dus die zijn alleen maar uit op het geluk in dit leven. Dat is altijd van korte termijn en zeer oppervlakkig uiteraard. Kan weinig bevrediging geven. Nou, dat zijn de twee hoofdstromingen. Als u mij vraagt, en dat blijkt in de Bijbel ook, zijn er twee. En dan komt Paulus. En die zegt ook in één zin. Nou ja, zo lang als mijn ene zin van zojuist. Die zegt in één zin hoe het eigenlijk zit. Met de, in de filosofie waar het om gaat in het leven. Ik bedoel, filosofie vraagt wat is wijsheid? Wat moet je met dit leven hier? Hè? Waar moet het naartoe? Waarom ben ik hier? Of gewoon, wat nu? Dat is de vraag van de filosofie. En het Paulus antwoord is... aangezien de mens door God geschapen is, God heeft hemel en aarde geschapen, de mens, enkelvoud, uit een en bloede heeft hij de mens gemaakt. En de bedoeling van die mens is dat hij God zoekt. Dat is het. Meer niet, dat is het. Nou ja, er is wel meer over te melden. Maar dat onttrekt zich eigenlijk alweer aan de filosofie als zodanig. Wat zou een mens doen? Wetsbetrachting of geluk zoeken? Hij zou God zoeken. Wordt een mens daar gelukkig van?
Dat bedoel je wel.
Ja, maar dat is helemaal de vraag niet, hè? Dat is heel het punt niet. Denk het wel. De vraag is naar de zin van het bestaan. Als men dat gevonden heeft en dat kan nastreven, dan moet dat logischerwijze bevrediging brengen. En of dat samenvalt met het begrip als geluk, dat hangt er vanaf hoe je het begrip geluk definieert en daar wordt tot vandaag over gediscussieerd. Dus we wachten nog op die uitslag. Dus we laten het woord even aan de kant. Waar men vergenoegzaamheid zou vinden, dat is, want zo heet het. We noemen dat tevredenheid, maar dat is niet echt het mooie woord. Vergenoeging heet zoiets. Dan heb je de vrede mee. Dat is in het zoeken van God. En niet maar in de zin van dat men die eenmalig ooit zou vinden, want dat is de evangelische variant waarschijnlijk. Maar in de zin van dat men daar zijn leven mee vult. Want wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Of anders, wij zouden zoeken eerst het koninkrijk Gods, in zijn gerechtigheid, en voor zover het dan nog wat meer is, broeder, staat er, al het andere zal u worden toegeworpen, zal u in de schoot vallen. Nou, zal u worden toegeworpen wil zeggen dat iemand het je toewerpt. Dus dat, hè? Dat is wat God dan geeft. Al, het is duidelijk dat God daar dus een functie in vervult. Men zou God zoeken, de schepper. En dat is meteen het einde van alle filosofie. En dat staat daar in een paar zinnetjes. En daarna wordt het nog uitgelegd dat dit de boodschap is die ook in de hele wereld gepredikt zou worden. Omdat God nou eenmaal iemand, een mens, heeft aangesteld, inmiddels, door opstanding uit de dood, een mens heeft aangesteld om heel de aarde, dat wil zeggen heel de mensheid in elk geval, te oordelen. Dat staat er vervolgens in Handelingen 17. En dus wordt aan alle mensen alom dit gepredikt en wordt men opgeroepen om zich te bekeren, daarom dat hij zich een dag gesteld heeft waarop hij de hele aardbodem zal rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe heeft aangesteld, namelijk uit de dood heeft opgewekt. En dat was het einde van het verhaal, want toen hoorden ze over de opstanding uit de dood en zeiden ze, oké, nou, je hoort nog van ons, of zoiets. Hetgeen dus niet meer gebeurd is. Want ja, opstanding uit de dood hadden ze niet kunnen zelf kunnen bedenken. En dat is zeer teleurstellend voor de filosofen. Die zoeken weliswaar wijsheid, maar willen daar geen hulp bij hebben. Hetgeen tamelijk dom is, want dat heet per definitie eigen wijsheid. Schiet echt niet op, hoor. Dat is Handelingen 17. Lees het maar eens na. Paulus in Athene. Wel een toestand daar. Nou ja. Paulus zegt, het is de bedoeling dat men God zou zoeken. Soms proef ik de Joodse achtergrond daarachter. Hè? Want de Joodse opvatting is ongeveer deze. Dat de mens zijn leven lang nodig heeft om Torah te leren. Ik vind dat een komische uitdrukking. Maar dat is typisch Joods dan. Hè? Die moeten toch Torah leren, dat weet je, die moeten de wet leren of zo. En zeggen ze, daar heb je leven lang voor nodig. Dan moet je een beetje lang leven ook nog, anders is het te kort. Maar het idee is, je vult er je leven mee. Waarom is de mens op aarde om Torah te leren? Waarschijnlijk kende Paulus die opvatting ook, als Jood, in zijn dagen. En er zit wel wat in, alleen het is niet Torah leren. In de zin van die vijf boeken van Mozes. Maar als je Torah breder opvat, in de zin van de waarheid, wat het toch fundamenteel is, dan klopt dat precies. Dat is wat wij in onze levens zouden doen. Ja. Maar aangezien de waarheid gestalte krijgt in de persoon en het werk van de Heer Jezus, die immers de waarheid is, leren wij in onze levens hem kennen. En of dat nuttig is voor onze omgeving, voor ons milieu. Ik heb het over mensen, dus dat milieu. Vroeger waren dat mensen, tegenwoordig is het straatvuil, dat heet milieu. Maar vroeger waren ons milieu, waren de mensen uit onze omgeving, enzovoorts. En of het goed is voor ons milieu dat we de Heer leren kennen, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou er geen uitspraken over kunnen doen. Je kan beargumenteren dat het goed is voor het milieu, voor je omgeving, voor de wereld. Dat wij zulke voorbeeldige christenen zijn. Je kan net zo goed argumenteren dat het slecht is voor de wereld. Dat wij zulke goede christenen zijn. Er is allebei wat voor te zeggen. Maar het probleem is gewoon dat het er niks mee te maken heeft. Daar gaat het niet om. Het is een verkeerde gedachtegang. Het is net zoiets als dat wij leren, we leven in genade, we staan in de vrijheid, al onze zonden zijn vergeven, dan roept iemand, dus je mag maar alles, je kan maar alles. Ja, dat is een rare gedachtensprong die daar niet hoort. Maar als je dat wil, als je dat het doel wil maken, ja, dat kan. Want dat kon altijd al, hoor. Ook zonder dat iemand je vertelt dat je uit genade mag leven en uit de vergeving. Maar zonder, kan je ook alles doen wat je maar wil. Maakt helemaal geen verschil, dus het is een rare reactie. Maar ik vind het ook een rare reactie dat men zegt, nou zijn we kinderen gods en dan gaat de wereld wat van merken, want we zullen de wereld verbeteren of wat dan ook. En we moeten enzovoorts er wat aan doen, aan het onrecht in de wereld en vooral zover mogelijk bij ons bed vandaan. He? Ja, dat is misschien humanistisch, wat dat maar wezen mogen. Maar christelijk? Nee, christelijk is dat we deel hebben aan Christus, die verborgen is voor de wereld, die een werk doet dat verborgen is voor de wereld, die verheerlijkt is, verborgen voor de wereld en die pas in de toekomst zal geopenbaard worden. In de dag des Heren. En niet alleen hij, maar ook wij. Dat is christelijk. Zie? Nou, daar gaat het hier over. Hoe die dingen met elkaar samenhangen. Misschien heb ik het gezegd en misschien zeg ik het nog wel een keer als ik weer in Filippense terugkom. Maar daar staat dat wij, dat ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. En nou weet ik wel hoe voor de hand het ligt om te denken, vernederd, ja, dat is hier op aarde en wij worden ook vernederd in de wereld, want ze willen ons niet erkennen als christenen. Wij worden ook altijd verdrukt en vervolgd, we zijn erg vernederd. Maar ik moet u zeggen, dat mijn zin is, daar hoef je zich, zeg ik meteen bij, daar hoef je dus niks van aan te trekken. Maar mijn zin is, vernederd lichaam betekent daar en binnen de context van de Filippense brief dienstbaar gemaakt. Ondergeschikt aan, daar gaat de Filippense brief over. Met dat gevoel wat ook in Christus Jezus was, die zichzelf vernederd heeft. Hoezo? Gehoorzaam geworden. In heel zijn leven. In al zijn doen en laten hier op aarde. Ondergeschikt aan zijn hemelse vader die hij zou dienen. Aan het eind waarvan hij dus ook inderdaad tamelijk plechtig uitriep: het is volbracht. En daarom heten onze lichamen vernederde lichamen, omdat ze op grond daarvan, op grond van die dienstbaarheid, verheerlijkt, dan wel verhoogd, zullen worden in de toekomst. En wij noemen dat de opname van de gemeente. En hopelijk noemt u dat nou vanavond ook onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, want het is feitelijk precies hetzelfde. Hebben u dat? Wij zijn dienstbaar. Nee, niet aan de wereld, aan de Heer. Ja, of er daarna nog wat komt, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Eerlijk gezegd, als ik hier zo sta, dan moet ik dat wel zeggen. Want er staat in de Bijbel, je zou de Heer, uw God, lief hebben met... blijft niks meer over. Huh? En met al wat in u is en wat het maar was. Toch? Oké, dat is oud-testament, de wet. De nieuw-testamentische variant is simpelweg deze. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend heilig God en welbehagelijk offer. Met als consequentie het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Staat ergens anders, maar in Romeinen 12 staat erbij. En wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Het is hetzelfde. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ging het snel? Ik kan nog sneller hoor. Ik had gewoon kunnen zeggen, Psalm 119. Ook aardig. He? Dat is heel snel, hè, dit. Hè? Ja. Uw woord. Wat het maar is. Zoek het maar eens op. Daar leven wij uit, was de bedoeling. En dat is wat Paulus door Corinthiërs probeert voor te houden. Maar hoe hou je dat mensen voor die allergisch ervoor zijn dat iemand anders zich bemoeit met hun leven? Die hun eigen aardse leven afschermen, die hun eigen rechten zoeken hier op aarde, die problemen hebben met de inrichting van hun bijeenkomsten. Nou ja, dat is in de eerste Korinthebrief, toch? Of dat moet. Wat Paulus moet zeggen, ja, wat er ook gebeurt, laat alles met orde geschieden. Het is toch wel erg als je dat nodig hebt, dat je dat gezegd wordt. Dat die dingen met orde zouden geschieden. Het moet een enorme chaos geweest zijn. Daar. En onderlinge strijd. En partijschappen heet dat met een oud-Nederlands woord. Ik ben van die en ik ben van die, enzovoorts. He? Nou ja. Dus hoe zegt Paulus nou het wel moet? Nou, hij doet het andersom en hij vertelt hoe hij het doet. En zegt dan onderweg, wees mijn navolgers. En zegt dan onderweg, ik heb jullie geteeld, als het ware. In zekere zin ben ik jullie vader. Ik heb jullie eerst met het woord gediend. Ja, toen kwamen er een paar anderen. En, ja, sorry. Maar Dat is nou jammer, maar dat schrijft hij allemaal. Ja. En hij geeft dan een voorbeeld en zegt, nou ja, kijk, hij doet het tamelijk grof hoor, toch wel. Want aan de ene kant wordt hem verweten dat hij de Corinthiërs niet weer bezocht had. Had hij namelijk aangekondigd, heeft hij niet gedaan. Hebben ze weer wat tegen hem, kunnen ze wat tegen hem gebruiken. Ik kan voor Paulus ook niet doorgaan, want hij is niet gekomen. En dan schrijft Paulus, dat is de tweede Korinthebrief bij ons. Dan schrijft Paulus in 2 vers 14. God zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus. En de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Niet maar in Korinthe, maar overal waar ik kom, of waar wij komen, het is ons, hè? Het is Paulus en Timotheus, als afzenders van de brief. Hij zegt, we zijn wel niet in Korinthe geweest, ik ben niet in Korinthe geweest intussen, maar waar wij ook kwamen, de reuk van zijn kennis wordt door ons openbaar gemaakt, overal waar wij komen. En de gedachte die erachter steekt is, en zo hoort het ook, en zo zou het met jullie ook moeten zijn. Zie? Want wij zijn goden voor God, een goede reuk van Christus. Let op, wij zijn voor de wereld een goede reuk van Christus. Wij zijn voor de samenleving een goede reuk van Christus. Voor ons hele dorp. Nee, wij zijn goden voor God. Een goede reuk van Christus. En dat in degenen die zalig worden, maar ook in degenen die verloren gaan. Want dat is ook al het punt niet. Dat wil zeggen dat er alleen een goede reuk van Christus kan zijn daar waar mensen zalig worden. Daar waar dus de reuk zijner kennis openbaar gemaakt wordt, zodanig dat er mensen tot geloof komen of tot een beter geestelijk leven of wat dan ook. Het punt is dat het woord van God dat gepredikt zal worden nou eenmaal een zwaard geacht wordt te zijn, dat weet iedereen. Maar een zwaard maakt scheiding. Dat is netjes gezegd. Ja. Hè? Nou ja, dat is wat het doet. De ellende van de prediking van het evangelie vind ik persoonlijk dat het de mensen voor een keuze stelt waarna sommigen de verkeerde keuze maken. En dat wil je niet als je mensen het evangelie predikt, maar het is wel wat er gebeurt. En er zal vast wel iemand roepen, dan moet je dat ook niet doen. Hè? Want dat wordt geroepen, broeders en zusters, dat wordt geroepen. Er wordt gewoon gezegd, je moet die Bijbel dichtlaten, want als je die openmaakt en je gaat erin zitten graven, dat brengt maar verdeeldheid en dat brengt maar ruzie. En er komen kerkscheuringen van, dat weet men zeker, want er staan jaartallen bij, wanneer het dan was allemaal, enzovoorts. En ja, één fase, je moet dus ook het evangelie maar niet prediken, want er stelt mensen voor een keuze, dan kiezen ze verkeerd, worden ze boos enzovoort. En u vindt u dat verder gezocht? Nee, ik was laatst nog in Nijkerk. Nee, sorry. Nijkerk, ja. Want ik wil niet elke keer zeggen over wie ik het heb, dus roep ik Nijkerk. Dan zeggen ze gewoon dat je het evangelie niet mag prediken aan de Joden. Want dan worden ze maar boos. Dan moet ik zeggen, ja, maar er staat nou juist in de Bijbel dat dat de bedoeling was.
Ja,
ja. Jazeker, om u tot jaloersheid te verwekken. Dan zegt u jaloersheid. Nee, het woord is nijdigheid. Dan worden ze dus nijdig. Nou ja, als God tot jaloersheid verwekt wordt, en dat staat ook in de Bijbel, denk erom dat hij dan nijdig wordt. En nijd is het woord voor jaloersheid hoor. Dus vooruit maar weer. Dan wordt hij boos. En de Joden dus ook. Maar stem ze misschien tot nadenken. Zie. Dat is de bedoeling. En soms moet je mensen wakker schudden. Dat geldt voor mensen in het algemeen. Leven het leven van alle dag, zijn er goed tevreden mee. Maar dan hebben we toch een boodschap die misschien niet voorziet in een gevoelde behoefte. Maar het is God die zich openbaart met zijn woord en zegt, dat kan nog wel wezen dat je er geen behoefte aan hebt. Maar dit is wat ik doe. En hier is mijn woord. Je denkt dat je leuk bezig bent en misschien word je daar gelukkig van en ben je er tevreden mee. Maar zeg God, ik niet. Zo ligt het. Nou ja, en dat is wat Paulus dus naar voren brengt. Die zegt, ja, dat is nou jammer dat jullie het niet horen willen. Maar ik moet het wel doen, want het is in de eerste Korinthebrief al dat hij dat zegt. Ik meen in 1 Korinthe 4 al of zo, dat die dingen, ja, later ook, maar dat die dingen zegt als, ja, ik moet dat nou eenmaal doen. En is daar in dienst van de Heer en dit is mijn opdracht. En wat jullie ervan vinden, ja, voor mij is belangrijk wat de Heer ervan vindt. Mij is voor het minst dat ik door uw lieden geoordeeld word. Dat is 1 Korinthe 4, de eerste vers, als ik me niet vergis. Mij is voor het minst dat ik door uw lieden geoordeeld word of van een menselijk oordeel. Want wie mij oordeelt is God. En dat, daar gaat het hier, 2 Korinthe 2, nog steeds over. En 3, en 4, en 5. Nou ja, de hele brief uit eigenlijk. Dat is het thema. En dat is ook het dilemma waarvoor wij altijd staan als kinderen gods. Want wat Paulus hier over zichzelf schrijft, vanuit zijn eigen beleving, dat geldt voor ons allemaal. Dat is de essentie ervan ook. Hij is het voorbeeld voor ons allemaal. Want wij allemaal leven in die opdracht, om zo te zeggen. Wij allemaal zijn immers geworden, als gelovigen zijn we geworden tot priesters. Tot dienstknechten van God, toch? Wij dienen toch de Heer die wij om die reden ook met die titel aanduiden? Nou goed, dat betekent dat wij zijn woord zouden bewaren. Dat wil zeggen, betrachten, met de woorden uit Efeze 4. En dat is wat Paulus het over heeft. En dat dat hier en daar een gewenste, voor ons gewenste uitwerking heeft, ja. Maar het heeft net zo goed een door ons niet gewenste uitwerking. En daar zou je wel weer cursussen voor hebben om dat weer te voorkomen en dat soort dingen meer. Maar ja, jongens en meisjes, dit is allemaal onzin hoor. Het staat gewoon in de Bijbel. En men leest die Bijbelse geschiedenis. De Heer zei, ze hebben altijd de profeten gedood. Dat is zo geweest. Men zit niet op het woord van God te wachten. Nee, maar God vindt het noodzakelijk om zich bekend te maken en te zeggen hoe hij de dingen gedacht heeft en hoe hij ze ziet. En dan, nou ja, graag of niet. Ja, we hebben wel een stemadvies natuurlijk. Kies dan heden wie gij dienen zult. En kies dan bij voorkeur, kies het leven. En zo niet, ja. Ja, het is je vrije keus. En soms denk ik dat ook zo'n leer als uitverkiezing de bedoeling heeft om dit te omzeilen. Toch, je kunt er toch niks aan doen. En als er toch iets als uitverkiezing bestaat, hoef je ook niet even te evangeliseren. Toch? En anderen zijn fatalistisch. Niet de leer van uitverkiezing hangen ze aan, maar wel het idee, het komt toch goed zoals God het zich gedacht had. En hoeven ze er ook niks aan te doen. En hoeven zich ook niet ongeliefd te maken bij de mensen door een lastig te vallen met een prediking die niet in goede aarde valt. Wat heb je dat? Zo ligt de situatie. En als u dan zegt, lijkt wel oorlog, dan zeg ik, nou, dat is het. Dat klopt, u hebt het goed begrepen. Dat is het. Het heet krijgsknechten van Christus. Nou, en hier lees je dan, wij zijn een goden, een goede reuk van Christus in degene die zalig worden, zowel als in degene die verloren gaan, voor de dezen wel een reuk des doods ten dode, maar voor genen een reuk des levens ten leven. En de vraag is, wie er mee doet? Wie is tot deze dingen bekwaam? Namelijk, om te triomferen in Christus en de reuk zijner kennis openbaar te maken, eventueel in alle plaatsen, maar dat betekent gewoon waar dan ook. De vraag is, wie is tot deze dingen bekwaam? Het antwoord staat enige versen verder pas. Het staat in vers 6. Nou, vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn, iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Ik bedoel, wij als gelovigen worden daartoe bekwaam gemaakt. Dat is wat de Heer in onze levens wilde doen. Niet ons maken tot waardige leden van de samenleving of zoiets, maar ons maken tot zijn dienstknechten, ook in de praktijk. En daarvan zegt de apostel, want die term wie is tot deze dingen bekwaam is natuurlijk, punt 1, het is een vraag, maar het is ook retorisch. Dat wil zeggen, het is in de uiteenzetting. Wie is tot deze dingen bekwaam? Je kan hem ook lezen als, waar zijn de lui die hiertoe bekwaam zijn? Is er iemand? Wie doet er nog meer mee? Is de vraag, hè, dan. Retoriek. En dan komt er een venijnige zin. Vers 17. Want, laatste vers van hoofdstuk 2. Want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Spreken wij het woord dus van God. Spreken wij in Christus. Wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. De uitdrukking te koop dragen is in zichzelf al sterk, maar eigenlijk betekent het zoveel als wij verbasteren. Misschien moet versjaggeren het goede woord zijn, maar wij verbasteren niet het woord van God. Het idee is namelijk dat als dat woord zou bestaan uit wijn, dat men er water bij zou doen. Dan verdient men er meer aan.
In de NBV staat wij aan het woord willen verdienen.
Nou ja, en zo doe je dat dan, als je eraan wil verdienen. Dan sukkel je wat met de inhoud daarvan.
Is dat niet op een eerlijke manier?
Het woord wat hier gebruikt wordt, in het Grieks, ik weet niet hoe het woord luidt, dat heb ik niet genoteerd, althans, dat heb ik wel genoteerd, moet ik maar zoeken. Maar het woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks, en vertaald is met te koop dragen, komt in de Septuaginta voor in Jesaja 1, vers 22... Jesaja 1, vers 22. En daar is het vertaald met vermengd. Heb je dat? Zo kwam ik dan ook inderdaad bij de wijn terecht. En het water. Want daar staat daar, hè, uw wijn is vermengd met water. En dat water wat erbij zit, wordt dan verkocht alsof het wijn zou zijn. Hè? Dat wil zeggen, dit wordt verdund, er wordt mee omgesprongen. Men is niet eerlijk met dat woord van God, men past het aan de mens. Hè? En als u daar een voorbeeld van wil hebben, men past het woord van God aan de mens, dan moet ik u zeggen, nou ja, de meest wijdverbreide aanpassing die men ooit gedaan heeft, heet humanisme. Dat is menselijkheid. Humanisme. Dat is aangepast aan de mens. Zodanig dat men God er eigenlijk helemaal buiten gesteld heeft. Want dat is wat humanisme is, historisch, hè? Historisch, humanisme is christendom zonder Christus. En bij nader inzien, het gras van wat zich tegenwoordig christen nog noemt, is in werkelijkheid helemaal niet christelijk, is alleen maar humanistisch. Dan gaat het om menselijkheid, medemenselijkheid, naastenliefde. Dat is humanisme. Daar speelt God geen rol in. Je maakt ze ook woedend als je gaat uitleggen dat die naaste Christus is. Uit de gelijkenis. En toch, er valt niks aan uit te leggen, dat staat er gewoon. Maar, doe maar. Echt. Dus aangepast aan de mens. Dus tot het uiterste. En dat is een officiële filosofische richting geworden inmiddels. Het bestaat ook alleen maar daar waar vroeger het christendom dominant was. In die volkeren, in die landen waar vroeger het christendom dominant was, daar heeft men Christus buiten de deur gezet. Het heet daar ook Laodicea. Dat wil zeggen dat de Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is Openbaring 3, het laatste stukje. Ik sta aan de deur en ik klop. De Heer is eruit en binnen eerst humanisme. Oh, ze hebben het zo goed met elkaar getroffen. Wat zijn we toch goede mensen. Wat zorgen wij voor de hele wereld eigenlijk. He? Laat ze maar hier komen, dan helpen we ze wel. Wir schaffen das. En wat het maar was, waarom dat nou weer in Duits moet. Nou ja, doe maar. Zoiets. Nou. Maar het is niet christelijk. Sterker nog, zo bezien is er niet zo antichristelijk als juist het humanisme. Eenvoudig omdat daar oorspronkelijk Christus was. Maar die heeft me eruit gezet. Niet omdat men hem niet kende. Men kende hem wel, maar men beliefde dat niet. En de man die het uitgedacht heeft, althans de grondlegger daarvan is, wordt in onze dagen hooglijk geëerd. Verder heeft Rotterdam natuurlijk niet zoveel voorgebracht, maar de man, en dan kan hij ook wel weer natuurlijk. Maar sorry.
Mooi boek geschreven.
Ja, prachtig. Ja. Natuurlijk, naar menselijke maatstaven. Maar de man had ook beter moeten weten. Luther wist beter. En Erasmus nam een andere wissel. Nou ja, Erasmus nam een wissel, maar trok het zaakje een kant op en Luther nam een andere wissel. Vervolgens werd hij weer overvleugeld door door Calvijn. Althans, daar is hij beter van geworden, nee. Maar toen maar, daar zullen we het verder niet over hebben, maar waar we het over hebben, is dat het altijd naar het menselijke getrokken wordt en dat er water bij de wijn gedaan wordt. Dat wil zeggen dat het woord van God verdund wordt. Het wordt aangepast aan de smaak van het volk. Iemand heeft mij, maar ik kan dat niet navertellen, maar iemand heeft mij uitgelegd dat er nog een beter voorbeeld is hiervan. Dat is het eten wat je krijgt bij de Chinees vandaag. In Nederland wel te bestaan. Men heeft mij verzekerd dat zoals de Chinezen het thuis eten, dat pruimen wij hier niet. Dat krijgen wij hier niet door onze keel. Ook niet door onze ingewanden. Dus dat is aangepast qua kruiden en qua qua hete kruiden, hete, van die scherpe kruiden enzovoort, is aangepast aan onze smaak. En we noemen dat dan wel eens waar Chinees of Indisch of weet ik veel. Of het waar is, weet ik niet, want ik heb er geen verstand van. Maar men heeft mij verzekerd dat het zo is. Dat is goed ingelichte bronnen. Toch maar weer. Maar het is aangepast aan de smaak van, want anders zouden wij het niet eten. En zo gaan die dingen. Nou, wij dragen niet, maar ik denk dat dit een goede klemtoon is, hoor. Wij dragen niet gelijk velen. Let op dat gelijk velen. De suggestie is dat die velen grote invloed hebben in de gemeente in Korinthe. En wij doen dat niet, zegt Paulus, en daarom moeten jullie mij niet. Wij dragen niet, wij vermengen niet gelijk velen het woord van God. Maar als uit oprechtheid, als uit God, want het woord is uit God, in de aanwezigheid Gods, dat wil zeggen in het bewustzijn dat God aanwezig is, spreken wij het in Christus. Dat wil zeggen als verbonden met Christus, maar dat is voor de hand liggend, die term erachter, omdat dit officieel ook het tegenwoordige werk van Christus is, als hoge priester. Christus die het woord is. Christus die dus zou zorgen, dat is zijn taak ook in onze dagen, namelijk hij zou het woord van God, de lof Gods, de eer Gods, bekendmaken aan de zijnen. Aan degene die de Vader hem gegeven heeft, Johannes 17. Dan wel aan de grote gemeente onder machtig veel volks, zoals het in de psalmen vele malen bij herhaling staat. En dat is wat de Heer dus doet en die gebruikt daar personeel bij. En Paulus is personeel bij uitstek in die bediening. En beide, Paulus en Christus, zijn ons ten voorbeeld gesteld. En dat vind je dan ook in hoe het nu verder gaat. In hoofdstuk 3 beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen. Heeft hij het alweer over zichzelf? Ja. Maar goed. Maar dat is een zijlijn, hij komt erop terug. Zoals ik al zei in vers 5, namelijk niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, dat ons, dat is dus primair Paulus en Timotheus uit 1 vers 1, onze bekwaamheid is onze bekwaamheid die van de lui die overal een goede reuk zijn van Christus en die niet het woord van Gods, van God vermengen of te koop dragen. Wij hebben een bekwaamheid uit God die ons bekwaam gemaakt heeft dienaars, daar heb je nederigheid en vernederde lichamen, dienstbaarheid, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Niet, dit is ook slecht begrepen omdat het in strijd is met de verbondstheologie algemeen aanvaard in protestant Nederland, zullen we zeggen, gemakshalve. God heeft ons bekwaam gemaakt dienaren te zijn van het nieuwe verbond en niet van het oude. Nee, staat er iets plechtiger. Er staat dienaren van het nieuwe verbond, niet der letter. We zijn niet dienaren van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt. En waarom ik nou gewoon glashard doorlees, om u te laten zien dat die letter die hier genoemd wordt in vers 6, dat is de letter van de wet, het oude verbond. Niet de letter van het nieuwe verbond of in het algemeen van het woord van God, maar het is specifiek de letter van de letters uit de stenen tafelen enzovoorts. Het oude verbond. En dit is een van die schriftgedeelten waarvan ik dan zeg, je moet al die versen lezen, een heleboel, al die versen lezen en dan moet je onderweg je trefwoorden opschrijven, bepaalde woorden, want het gaat steeds over een tegenstelling tussen links en rechts dus. En de woorden die erover gaan moet je opschrijven, onder elkaar krijg je twee kolommen naast elkaar, dan zie je de tegenstelling. En ik zeg altijd links en rechts. En letter, dat is links, want het is de wet, dat is het oude verbond, dat is een bediening des doods, een dood en dat soort dingen, hoort aan de linkerkant. En dan krijg je dus aan de rechterkant het Nieuwe Testament. En hoewel het er niet staat, kan je dan meteen aan de linkerkant bijschrijven het Oude Testament. Want dat wordt dan geïmpliceerd, hè? Dus ze schrijven tegenover elkaar Oude Testament, Nieuwe Testament. Niet der letter, dat komt onder Oude Testament of Oude Verbond, zo je wilt. Maar des geestes, geest komt onder Nieuwe Testament te staan dus. Want de letter, links, nog steeds Oude Verbond, dood. Dat woord komt erbij te staan, dood. Oude Verbond, dood. En onder de rechterkolom komt, het woord geest had je al, en er komt dan nog bij te staan leven. Heb je dat? En dan krijg je aan de linkerkant de bediening des doods. En nog een keer letteren. En ook stenen. Dat zijn de stenen tafelen, dus logische wijze. En heerlijkheid. De heerlijkheid van het oude verbond. En aan de rechterkant krijg je dan, vers 8, de bediening des geestes. Veel meer in heerlijkheid. Ik sla een stukje over, maar ik zei toch, dat moet je thuis maar eens doen, thuis doorlezen. Als je dat leuk vindt om te doen, dat is heel nuttig, moet ik je zeggen. Omdat je leert goed lezen. Als je nog eens zoiets wilt doen, dan stel ik voor Galaten 4. Abraham met die twee vrouwen. En dan krijg je aan de linkerkant Hagar, de slavin, Ismaël, Sinaï, Jeruzalem dat nu is, Arabië. Staat allemaal aan de linkerkant. Lees het maar eens na. En aan de rechterkant krijg je dan iets als Sarah, de vrije, Isaac, erfenis, want de linkerkant erft niet, de slavin, en de zoon van de slavin erft niet. De rechterkant de vrije, aan de rechterkant krijg je niet Sinaï, maar Sion, logische wijze. En aan de rechterkant krijg je Jeruzalem, maar niet dat nu is, want dat stond links, maar Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allemoeder. Heb je dat? Maak je een rijtje. Als je klaar bent, begin gewoon overnieuw. Kijk, schrijf er nog bij wat je over het hoofd hebt gezien. En gegarandeerd heb je wat over het hoofd gezien. Gebeurt hier ook. En eigenlijk is dit hetzelfde rijtje. Namelijk het verschil tussen oude en nieuw verbond. En wij zijn dienaren van het nieuw verbond, niet van het oude. En ik zei u al, dat is weinig bekend, omdat het in strijd is met de verbondstheologie. Want die hebben alle verbonden in de Bijbel, voor zover ze die kennen trouwens, hebben in elkaar geschoven alsof het één verbond is. En in die kringen spreken ze ook maar gewoon over het verbond. En je brengt ze in grote moeilijkheden als je vraagt, wat bedoel je, het oude of het nieuwe? En mochten ze daar al uitkomen, hebben we altijd nog het Mosaïsche verbond. Ja, maar je hebt ook nog het Adamitische verbond, het Noachidische verbond, het Davidische verbond, het Palestijnse verbond. Er zijn er een paar in de Bijbel, hoor. Maar goed, ze hebben alles op één hoop geveegd en de blender erdoor gehaald. En, ja, dat meen ik serieus. En ze kunnen het niet meer uit elkaar houden. En waarom dan de doop in de plaats gekomen zou moeten zijn van de besnijdenis. Ja, hebben ze uitgevonden omdat het is één verbond, er moet een teken bij. En het is in onze dagen niet de besnijdenis, maar de doop. Maar waarom dat dan moet, als het toch één en hetzelfde is, dat ontgaat mij dan ook. Het is een hele gammele constructie. En dit schriftgedeelte, ja, spreekt dat zo zonder meer tegen. Galaten 4, wat ik net citeerde, dus ook inderdaad. Kan niet, het zijn twee verschillende dingen. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dat betekent, wij prediken geen wet. En voor zover het oude verbond zich bezighoudt met sociale aangelegenheden binnen de grenzen van Israël. Wel nu, wij prediken dat niet. Dat is niet onze boodschap. En dat is wat hier staat. Wij leven onder een nieuw verbond. Waarvan niet Mozes, maar waarvan Christus de middelaar is. En dat thema wordt dan weer uitgewerkt in met name de brief aan de Hebreeën. Op deze manier dus. Maar het is hetzelfde verhaal. Niet het oude, maar het nieuwe. Dat is waar wij in zouden leven. En wat betreft degene die het oude verbond kende, van hen staat: hun zinnen zijn verhard geworden, vers 14. Hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de huidige dag, de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Het deksel ligt er overheen. Als je vasthoudt aan het oude verbond, ligt er een bedekking over de wet. Dat wil zeggen, over heel de schrift. En dan leer je de Heer niet kennen. En ik ben van mening dat ver en ver uit het grootste deel van alle bijbelstheologische discussie voortkomt uit het idee dat we onder de wet moeten leven, geheel of gedeeltelijk. Dan gaat er een bedekking over. En dan raakt men het zicht kwijt op de heerschappij van de genade, met alle consequenties van dien. Maar men raakt dan ook het zicht kwijt op de wederkomst van Christus. Om voor de hand liggende redenen. En daarmee het doel van onze levens. Zie? Het is echt noodlottig. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. Kortom, hij zegt dan, 4 vers 1, daarom, terwijl wij deze bediening hebben, dat is dus de bediening van des geestes, die van vers 3, vers 6 en 7, de bediening van het nieuwe verbond, die bekwaamheid om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, want Paulus vindt dat het een kwestie is van barmhartigheid Gods, dat hij deze bediening heeft ontvangen. En dat is zo. Let op dat barmhartigheid, dat is een ander woord voor genade in de praktijk. Hè? Het is de term ter aanduiding van de werking van het nieuwe verbond. Daarom, en dan laat ik de tussenzin weg, daarom vertragen wij niet. Waarbij hij nog geen stap verder is dan: wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid spreken wij het, enzovoorts. Waarom niet? Waarom vertragen wij niet? Omdat wij een bekwaamheid hebben uit God. God heeft ons die bekwaamheid gegeven, heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En daarom vertragen wij niet. Hogere, betere autoriteit kun je niet hebben. De apostel heeft het ook niet zelf bedacht. Hij heeft ook niet zelf gedacht van: kom, laat ik eens apostel worden of zo. Jan, wat wil je worden? Paultje, wat wil je worden? Nou, apostel of zoiets. Helemaal niet. God heeft hem gegrepen. Tegen zijn eigen verwachtingen, die van Paulus in bedoel ik dus. En Paulus zegt: ja, sorry, maar daarom vertragen wij niet. Ik kan er toch ook niks aan doen? Los van of hij het zelf zou gewild hebben of niet. Daar kun je ook over discussiëren, maar dat is niet aan de orde. Aan de orde is: God heeft hem aangesteld, precies zoals in de eerste Korinthebrief ook staat. En dus, wij vertragen niet. En wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Dat is vers 2 van 2 Korinthe 4. Dat is eigenlijk gewoon de wet, hè? Die bedekkingen. We hebben er snel overheen gelezen, maar dat was vers 14 van hoofdstuk 3. Ligt een bedekking over de schrift als zodanig. En hun eigen levenspraktijk maakt hen blind voor de waarheid van het woord van God. Maar Paulus zegt: nee, wij bezwijken niet. En, want dat, zo zal het wel in de nieuwere vertaling staan: wij bezwijken niet. Maar wij hebben deze bedekkingen verworpen. Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Kijk, hier heet het dus met een ander Grieks woord gewoon vervalsende. Maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Niet met onszelf aangenaam maken bij alle mensen, want het is niet zo. Maar wel bij alle gewetens der mensen. Maar een van de redenen waarom mensen agressief reageren op het woord Gods, op de prediking van het evangelie, is gewoon omdat zij diep van binnen heet zoiets, heel goed weten dat ze nou de waarheid horen. Maar dat willen ze niet. En daarom reageert men dan furieus, van mijn part allergisch. Een overmatige reactie. Niet onverschillig, maar vijandig meteen. Juist omdat het aanslaat. Juist sommigen zijn dat stadium al lang gepasseerd, dus dan maakt het ook al niks meer uit. Maar dit is wat het is. Ik blijf van mening, gewoon op grond van de Bijbel, dat als een mens de waarheid hoort, ik bedoel de waarheid met die hoofdletter, hè? Als een mens de waarheid hoort, herkent hij die meteen. En niet alleen omdat de Bijbel dat leert, maar dat is de functie van het geweten namelijk. Of van wat wij geweten noemen. De medeweter, conscientie. Conscientie heet dat in andere kringen. In goed Nederlands, conscientie, de medeweter. Dus ook de betekenis van de term in het Grieks. Het idee is dat er ergens kennis opgeslagen ligt, fundamenteel, in de mens. Dat is wat men oh, daar heb ik vorige keer over gehad ook even, geloof ik. Wat men in sommige kringen noemt het ingeschapen godsbesef. Dat heb ik genoemd volgens mij. Nou goed, men herkent het, men weet dat. En los van de Bijbel, dat is de hele idee van de idee. Dat is de hele idee van de ideeënleer van Plato. De mens kent bepaalde begrippen, maar hij weet niet wat het inhoudt. Maar als het voorbij komt, weet hij het. En volgens Plato, die de Bijbel niet schijnt gehad te hebben, was het idee, er komt weer het woord idee, dat zijn idee was dat de mens op zoek gaat naar de inhoud van die begrippen die hij schijnt te kennen, maar hij weet niet wat ze betekenen. Maar de Joodse variant wijkt daar eigenlijk niet vanaf. De Joodse variant zoekt naar precies hetzelfde. Namelijk naar dat er wat in zit. Het is een moeilijk verhaal dat ik u nou niet ga vertellen. Het is een iets moeilijker verhaal, maar het komt tot hetzelfde neer. De mens wist iets, maar is het vergeten toen hij geboren werd. Wat helemaal niet kan, maar het is wel een Joodse verhaal. En als hij hier op aarde wakker wordt, in de wieg ligt of waar hij dan maar ligt, dan denkt hij, er was iets, maar dan ben ik het zoals je gedroomd hebt. Je hebt gedroomd, je weet dat je gedroomd hebt, maar je bent hem meteen kwijt. Wat was het? Je kunt het niet meer boven halen. Zoiets. En het Joodse idee is, een mens gaat zijn leven lang op zoek daarna. En het idee van Plato, dat waren dus de Grieken in Athene, was ongeveer hetzelfde. Namelijk, een mens kent die begrippen, dat zit ingebouwd op een of andere manier, en dan gaat hij op zoek. En Paulus zegt, wat je zoekt, is God. Dat weet je dan niet. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, er is niemand die God zoekt. Maar een mens gaat wel op zoek. En als hij dan vindt, vindt hij God. Die niet ver is van een ieder van ons. Handelingen 17, want God laat zich vinden. En zegt, wie zoekt zal vinden. Staat niet bij wat. Maar de echte zoeker vindt. En mocht u iemand kennen die zoekt en het niet vindt, dan komt dat omdat die zoeker wil blijven. Die zijn er ook. Veel. En die vinden dus niet. Die zoeken meteen uitvluchten. Ze hebben wat gevonden, maar het zou het misschien niet zijn. Is dat wel wat ze zoeken? Ze zoeken nog verder. Ze weten niet wat, maar ze zoeken. En dan komt het ook niet goed. Wij nemen de draad weer op in 2 Korinthe 4. Wij hebben vers 2 verworpen. De schandelijke bedekselen. Dat wil zeggen, wij spreken het woord Gods in alle volledigheid, in alle volheid. En wij vertragen niet als dienaren van het nieuwe verbond. En wij hebben de bedekselen weliswaar verworpen. En dan vers 3, want het is een aardig bruggetje. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, dat wil zeggen die boodschap zoals wij die prediken, blijkt dat dan toch bedekt te zijn in de zin van dat men die boodschap niet begrijpt of doorziet. Dan is dat in degenen die verloren gaan, dat is in algemeen in de brede betekenis van de term, dat wil zeggen de weg kwijt zijn, oriëntatie kwijt zijn geraakt. Dat zijn degenen in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Alsjeblieft. Ik denk dan, de apostel heeft eerst even flink diep adem gehaald voordat het vers eruit kwam. En toen brak hij er doorheen. Als het ware. Want het tempo is wat laag. En dan ineens komt er zo'n kreet tussendoor. Aan de ene kant heb je dus dat de Bijbelse boodschap bedekt wordt. Dat wil zeggen, de scherpe kantjes worden eraf gehaald, bepaalde dingen worden weggelaten. En daarna wordt het ook niet meer echt begrepen. En men doet dat om het een beetje acceptabel te maken voor de mensen. En Paulus zegt, dat doe ik niet. Maar het neemt niet weg dat ook waar ik predik, daar gebeurt het dat mensen het niet begrijpen. En je zou het moeten proeven dat je wie die bedoelt, hè? Bij wie het dan bedekt is. Bij die Corinthiërs natuurlijk. Ja, echt wel. Zijn dat dan ongelovigen? Want dat is het woord in vers 4. Dan moet ik zeggen, ja, dat blijkbaar wel. Maar dat is altijd een betrekkelijk begrip geweest. Misschien niet in ons jargon. Zo van, iemand is gelovig of hij is niet gelovig. Maar je hebt ook allerlei gradaties daartussen. Hè? Mensen geloven een beetje en het meeste niet. Of mensen geloven het meeste en... Hè?
Maar iedereen gelooft.
Uiteindelijk gelooft iedereen.
Ja, alleen wat je gelooft.
Ja, ja, zoals die Dijkstra was het. Dijkstra zei dat toen ik op school cijfers kreeg voor aardrijkskunde, was niet voor aardrijkskunde, was voor mijn geloof. Voor wat ik geloofde, wat mij geleerd werd.
Ja, ja.
Weet je nou van welke Dijkstra ik het heb of niet?
Ik denk hier, ja, toen.
Het was een heel versummer, maar toen maar. Die man die beweerde
dat. Niet die filosoof?
Ja, hij beweerde dat de aarde plat was, ja, ja. En niet een bol. En hij zei, dat moest ik op school leren dat het een bol was. En als ik daar een goed cijfer voor haalde, ja, dat met aardrijkskunde niks van doen, zei hij. Dat heeft gewoon mijn geloof in wat de juffrouw of de meester me geleerd heeft. Alleen hij beweerde dat het van geen kanten klopte. En in hoge mate had hij daar nog gelijk in ook. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar geloof heeft iedereen. Ja, daarom is het zo'n volstrekt onzinnig begrip. Je vindt het tegenwoordig overal terug. Men gebruikt dat woord gelovig in de zin van religieus. Ja, ik noem iemand die religieus is, noem ik in het algemeen ongelovig. Dus ja, we zijn het kennelijk niet eens over de betekenis van de term. Maar ik heb het woordenboek aan mijn kant. Waar staat dat geloof wil zeggen vertrouwen in het medegedeelde. Dat is wat geloof is. Religie is wat anders, hoor. Religie is doen wat er gezegd wordt. Nee, staat in je woordenboek. Staat daarin. En je moet iets. Ja, de modernen zullen het wel weer veranderd hebben, inmiddels. Maar dat woord heeft zijn betekenis verloren. Dat is een van de Satans technieken om begrippen die dominant zijn in de Bijbel, om die in de praktijk een andere betekenis te geven, zodat niemand meer begrijpt waar het over gaat. Maar geloven doe je dus in gradaties. Je hebt ook onder gelovigen nogal wat ongelovigen. Begrijp je? Ja, en ook onder de mensen die behouden worden, heb je er een heleboel die verloren gaan. Het is een betrekkelijk begrip. In 1 Korinthe, daar staat dat de kans bestaat, bepaald niet denkbeeldig is, dat sommigen door onze vrijheid, de vrijheid die wij ons permitteren, dat sommigen van onze broeders of zusters daardoor verloren gaan. Maar dat betekent gewoon de weg kwijtraken. Maar het is, wat ik u zo vaak verteld heb, het is met al die begrippen zo, het heeft 3 fasen. Het is naar geest, ziel en lichaam. En je kunt naar het ene zalig worden en naar het andere verloren gaan. Je kunt zalig worden naar de geest, maar je kunt naar de ziel, van mij maar naar het lichaam, zelfs verloren gaan. Maar daar gaat hoofdstuk 5 over, een halve bladzijde verder. Want ja, als je wel zo'n lichaam krijgt, maar het is niet bekleed of overkleed, ben je toch onderweg de weg kwijtgeraakt. Dan begreep je toch niet meer waar goed was eigenlijk. En waar het allemaal om ging. Dat is wat beschreven wordt, hè. Goed. Maar wat er dus staat is, indien ook ons evangelie bedekt is, hij zegt, dan ligt het niet aan dat ik het niet goed gepredikt heb. Dan ligt het eraan dat mensen het gewoon niet zien willen. Of verblind zijn geworden in de loop der tijd. Dat kan allemaal. Indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zintuigen verblind heeft. En de God deze eeuw, dat is dus Allah, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat is wie het maar is. Dat is de overste deze wereld. De God deze eeuw. Die doet dat. Die zorgt ervoor dat de zintuigen, daarmee het begripsvermogen, verblind wordt. Der ongelovigen opdat hen niet bestralen enzovoorts. Want degenen die a priori de waarheid, het woord van God, niet willen en dus afwijzen, zullen er ook nooit iets van begrijpen. En dat is wat hier beschreven wordt. En daar zorgt de duivel dan ook wel voor. Opdat hen niet, en er komen een paar woorden voor licht. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie. Dat is namelijk licht, hè? Al wat openbaar maakt is licht. Dus evangelie is ook licht. Dat is al het derde woord, dus voor licht. Der heerlijkheid. Dat is ook licht. Van Christus. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1. Dat is ook licht. En hier heet het dan niet die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, maar die, hier heet hij die het beeld Gods is. Maar in het vers wat ik bedoel in Hebreeën 1 heet hij dan ook niet alleen het afschijnsel van Gods heerlijkheid, maar ook het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Of zelfstandigheid. Zal er toch wel bij staan? Ja, Hebreeën 1 vers 3. Dan ziet men dat licht niet dus. En dan blijft men in duisternis. En dan nog een keer. Wij zijn bekwaam uit God. 4 vers 1, daarom vertragen wij niet. En dan 4 vers 5, want wij prediken niet onszelf. Nou, elders heet, ons evangelie is niet naar de mens. Het is niet iets wat wij zelf, ook, zegt hij dan ook, en ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Het is niet wat ik zelf bedacht heb en het is dus ook niet mijn belang. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus, de Heer. En wat onszelf betreft, nou ja, prediken wij dat wij uw dienaars zijn. Om Jezus wil, dat wil zeggen in relatie tot Jezus. En niet als heerschappij hebbend over de kudde, die woorden zijn van Petrus in 1 Petrus 5. Niet als heerschappij hebbend over het erfdeel des Heren, maar als dienaren. Ja. Niet als kerkvorsten dus. Maar als dienaren, ja. Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. Dat is de reden waarom ik kan zeggen, dat is Romeinen 1, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dus waarom zou je dat moeten bedekken of waarom zou je dat moeten verdunnen? Waarom zou je het woord moeten aanpassen aan de mensen? Het is het woord van God. Pas als je er eigen belang bij hebt, ja, dan kun je overwegen om er wat mee om te rommelen. Maar zolang het het woord van de Heer is, dan moet je er vooral niks aan veranderen en geen concessies doen of wat dan ook. Maar het is het woord van de Heer. En wat hier nou volgt, ik weet wel, dat is een lange aanloop, maar wat er volgt is, ik moet, zegt Paulus, ik moet hiervoor verantwoording afleggen aan de Heer. En niet aan jullie. En wat jullie ervan vinden, ja, sorry. Maar het is het woord van God en ik ben een dienaar van God en een dienaar van jullie daarmee. Dus vooruit, ik ga daar gewoon mee door. Want dit is wat ik te doen heb. Of je er nou genoegen mee neemt of niet. Als je daarna vraagt dat Paulus daar dan toch wel erg veel woorden aan besteedt, zegt hij zelf, ja, dat is waar en het was ook niet verstandig. Hij noemt het van zichzelf ook dwaasheid. Dat hij dat doet, verderop in deze brief. En dat is het natuurlijk eigenlijk ook, want het schiet allemaal niet op. Maar wij zijn er toch wel enigszins blij mee, omdat wij leren ervan. Over hoe dat zit. En in wat voor situatie ook wij dus terecht zijn gekomen. Wij prediken niet onszelf, maar Christus. Vers 6, en dan komt er weer, want God... En je kunt weer lezen, wij vertragen niet. En dan 6, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Dit is de verwijzing notabene naar Genesis 1. En God zeide, daar zij licht. Dat is het eerste wat in de Bijbel staat dat God zeide. De eerste keer dat er staat dat God zeide. Het is het meest basale wat je maar hebben kan trouwens. Bovendien, als God licht is, wat doet hij dan? Licht zijn in de duisternis, dat is zo bazaal als je het maar hebben kunt. En dat zegt de apostel ook, zo is het nou een keer. God is licht en dus spreekt hij. En God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting. Komen weer een paar woorden voor licht. Verlichting der kennis... Licht, der heerlijkheid, ook licht, Gods, in het aangezicht van Jezus Christus. Want waar het over gaat is dat wij God zouden kennen, God die licht is. En als wij God leren kennen, dat wil zeggen leren zien, in de duisternis verschijnt er dan een beeld, om zo te zeggen. Dan verschijnt daar het aangezicht, het beeld... Verschijnt daar het aangezicht van Jezus Christus. Dat is wat er staat. Het is misschien een lastige zin, maar dit is wat er staat. Wij komen tot kennis van God, omdat God zich bekend maakt in zijn woord. Maar terwijl dat gebeurt, ontstaat daar als het ware die schildering van de persoon van de Heer Jezus, die immers, einde van vers 4 hier, het beeld Gods is. Elders heet het gewoon, God is de onzienlijke God, de onkenbare God. En als hij vertoond wordt, dan wel zich vertoont, verschijnt daar een gedaante. Maar dat is de gedaante van de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. Dus voor degenen die de Heer Jezus niet moeten, maar God willen leren kennen, dat is onmogelijk. Dus andersom. En iemand als Thomas zei, toon ons de Vader, God, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer zei, laconiek, ben ik nou zo lang bij je en kent gij mij niet? Meer valt er niet te vertonen. Dat was Johannes 14. Het is erg kort door de bocht daar, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch, zo is het wel. Wanneer wij een beeld krijgen van God, is dat beeld gewoon de Heer Jezus Christus die het beeld Gods is. En dat dat niet algemeen bekend is, komt niet omdat de Bijbel niet duidelijk zegt, maar dat komt omdat we het vervangen hebben door de leer van de drie-eenheid. En is die functie van Christus als beeld Gods weggeredeneerd. Hebben jullie dat? God die gezegd heeft dat licht uit de duister, wat hier eigenlijk ook staat, is dat de uitdrukking in Genesis 1 vers 3, en God zeide daar zij licht, eigenlijk betekent en uiteindelijk betekent en in essentie betekent, daar zij Christus. Is dat niet wat erg vroeg? Dan zeg ik, nou het scheelt een paar dagen, maar een paar dagen later zei hij, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat is precies hetzelfde. Om een profetie over de komst van Christus. Dit is dan wel heel abstract, hè? Maar fundamenteel is het correct. Dat is wat God doet, licht maken. En dus zich openbaren. Want God is licht. En als hij zich openbaart, wat er verschijnt er dan? De mens, Jezus Christus. De mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dat staat gewoon allemaal in de Bijbel. Goed. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft. In onze harten geschenen heeft. Petrus doet ook zo'n uitspraak. Die zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de berg. En bovendien zegt hij, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Het schijnt als een licht in een duistere plaats, opdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten, of in onze harten. Het hele idee is, we hebben het profetisch woord en dat schijnt als licht in onze harten. Dat wil zeggen, het maakt onze God bekend, want het profetisch woord is het woord van God. En door het woord van God leren wij God kennen. Dat wil zeggen, we leren God kennen door naar hem te luisteren. Vandaar dat theologie alleen maar in de essentie, in de echte betekenis van de term, kennis van God namelijk, is alleen mogelijk door te luisteren naar het spreken van God. Met andere woorden, men kan God eventueel kennen, maar alleen omdat hij zich openbaart. Maar wijst men openbaring, dat wil zeggen dat God zich openbaart, wijst men dat af, dan kan men God niet kennen. En als men er toch één kent, heeft men een eigen gemaakte God. Zelfgefiguurzaagd, zeg ik altijd. Nou ja, zelf geformeerd, zelf bedacht. Dat is wat het is. Ja. Goed, dus licht dus. God schijnt licht, we hebben een onbedekt evangelie, het woord van God, dienaar van het nieuwe verbond, en dan vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Want een schat is het, dat woord van Christus dat rijkelijk in ons zou wonen. Nee, die is het Colossense 3 vers 16, maar het heet de schat. Maar die hebben wij in aarden vaten. En aardenvaten zijn breekbare vaten, want al wat uit de aarde is, is breekbaar en is vergankelijk. En bovendien is het niet kostbaar, want het is niks zo goedkoop als dat spul dat je gewoon uit de grond haalt. Dat geldt ook voor aardgas, broeder, ja. Dat kost niks, toch? Voor zover het wat kost, is het arbeidsloon, hebben ze mij verteld in het handboek, handboek economie. Voor beginners. Ja. Ik keek even naar u en denk, hier zal toch iemand zijn die het ooit onthouden heeft. Ja, in drie delen voor beginners, dat was het, ja. Ja, alles is gratis. En dus als het wat kost, is het arbeidsloon. Dat is al wat het is, want het spul is gratis. Het kost helemaal niks. Daarom krijg je toch het raar idee bij de tegenwoordige grondprijzen. Ja. Toch? Ja. Ja. Oh, er zit toch een maffia achter, als je het mij vraagt. Dat kan niet anders, hè? Er zit iets... Er zit echt helemaal fout. Het kost niks en het wordt toch verkocht voor dure prijzen, jongens. Maar goed. Dat komt door de schaarste. En daarom laten ze Nederland vollopen. Dan wordt de grond nog schaarser, verhoudingsgewijs. Dan stijgen de prijzen alleen maar. Zo zit het, denk ik. Er zijn een paar mensen die er dan nog aan verdienen. Niet gering. Maar vooruit. Wat wij lezen is, we hebben deze schat in aarden vaten en daarom dat gaat verder eigenlijk ook in 5 vers 1, want wij weten zo dat aardse huis, dat is het aardse vat, verbroken wordt, daar gaan we tijdelijk mee, het is vergankelijk. Die Corinthiërs die hechten zeer aan die aarden vaten, aan het leven hier en nu, aan het vlees en de waarde van het menselijk bestaan. En Paulus zegt, ja, we hebben iets veel beters. Maar het is een aardevaten, zodat de hoop en verwachting is dat die aardevaten het nog een keer afleggen, wat toepasselijk woord is in dat verband. En daar gaat het ook vervolgens over. Hè? We hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons, voor zover het toch kracht werd. In verband met de prediking van het evangelie komt die kracht heus niet uit de oude mens. Dat is dat aardevat, dat is helemaal niet sterk, dat is bros per definitie. Het kan weinig hebben. En dat beschrijft hij dan ook. Een aardevat die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd, twijfelmoedig, nog niet mismoedig, et cetera, et cetera. Lichaam, allemaal zwak, want wij die leven, vers 11, worden altijd in de dood overgegeven aan de werking van de dood, aan het verderf wat in de wereld heerst, enzovoort. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Paulus' filosofie komt erop neer dat hij naar het vlees zwak is, maar dan is de geest sterk. En hier aan het eind van deze tweede Korinthebrief staat dat ook, hè. Ik zal roemen in mijn zwakheden, want de Heer heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Ja. Want als ik zwak ben, ben ik machtig, zegt hij dan. Dat is 12, vers 9 en 10. Maar ik blijf even hier in 2 Korinthe 4. Zo dan, de dood werkt wel in ons, dat is zo, maar het leven was de bedoeling in uw lieden. Dat is natuurlijk een ander soort leven. Waarna de apostel zichzelf vergelijkt met Christus. Ik vrees echter dat de Korinthiërs dat niet hebben begrepen. Het is ook een beetje moeilijk voor ons, want eigenlijk moet ik stoppen, want het is alweer hoog tijd, maar er staat... Vers 13, dewijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Dat is een moeilijke formulering, mede omdat de clou van wat hij zegt uitgesteld wordt. Want de uitdrukking, terwijl wij nu dezelfde geest hebben, de vraag is, wie heeft nog meer die geest dan? Christus. De Heere Jezus uit vers 14. Als volgt. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Of ik heb geloofd en daarom spreek ik. Dat is namelijk geschreven in Psalm 116, vers 10, staat er keurig bij. We hebben daar over gehad, ik heb geloofd en daarom zing ik. Maar er staat, ik heb geloofd en daarom spreek ik, of zal ik spreken, of heb ik gesproken. En die tekst uit Psalm 116, vers 10, werd voorafgegaan in nogal wat psalmen door alternatieve formuleringen met dezelfde strekking. Dat wil zeggen, de woorden waarbij de psalmist, maar het is de Heer Jezus, zegt en belooft dat als zij zal opgestaan zijn uit de dood, dan zal hij het woord van God bekendmaken aan en dus spreken aan of te midden van een grote gemeente onder machtig veel volks en wat het maar was. En dat staat in Psalm 116, vers 10 niet voor het eerst, maar het staat er wel. Namelijk, ik heb geloofd en daarom spreek ik. Heb je hem opgezocht inmiddels? Er staat ook achteraan in die psalm, staat, wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Ik meen zelfs dat het er wel twee keer staat. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Dat wil zeggen, ik heb iets beloofd en dat zal ik doen. Wat dan? Nou, spreken nadat hij uit de dood is opgestaan. Ja, ik heb een tijdje, ik heb een hele lijst bij me gehad in mijn Bijbel. Met enige schriftplaatsen uit de psalmen waar dat staat. Ik heb het er inmiddels wel weer uitgelegd, zie ik wel. Maar ik heb er wel een paar bij de hand hoor. Maar eigenlijk heb ik ook geen tijd meer. Hè. Bijvoorbeeld in psalm 22 is het geloof ik. Ja, denk het. Psalm 22. Heere, wees niet verre, haast u tot mijn hulp, vers 20. Red mijn ziel, mijn leven, van het zwaard. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Kortom, verlos mij uit de dood. Dat kan niet missen, want de hele psalm gaat over de kruisiging. Die van, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vers 2, vers 8. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen. Met verwijzing naar Matthäus 27, vers 43 staat erbij. Je kan het niet missen. Maar we dachten bovendien van vers 17, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Of in elk geval vers 19, die kan je echt niet missen. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Gaat over de kruisiging en de gekruisigde bidders. Gij, Heere, wees niet verre, haast u tot mijn hulp, red mij van mijn ziel van het zwaard, van het geweld des hons, van de levenmuilen, van de hoornen der eenhoornen. Dat is vier keer gewoon uit de dood. En dan, vers 23, zo, dat wil zeggen dan, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En dat in onze dagen van toepassing is, staat uitdrukkelijk in Hebreeën 2, vers 12, waar dit vers wordt aangehaald. Staat erbij, hè? Staat er onder afgedrukt, hè? En daarna staat het er nog een keer, vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen. Wat ik hier beloof dus, zal ik inlossen, betalen, want beloften worden betaald. Belofte maakt schuld en schuld moet betaald worden. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Dat wil zeggen niet in de wereld, maar in de gemeente. Daar doet de Heer zijn werk vandaag als hoge priester van zijn volk. Heb u deze? En de machine heb ik er nog alleen bij de hand. Bijvoorbeeld, 35 vers 18. Zo zal ik u loven in de grote gemeente, onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Wanneer? Als u mij verhoord hebt, verlost hebt van de jonge leeuwen, van de dood dus, uit vers 17. Hebben jullie? En daar staat de verwijzing onder naar Psalm 40, vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet. Let op bedekken. Bedek ik niet. In het midden mijns harten uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. En er zijn nog veel meer van die schriftplaatsen in de psalmen. En een daarvan is die dus van Psalm 116. Die Paulus nu aanhaalt in 2 Korinthe 4. Dat is die van vers 10. Eerst vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Dat is zijn opstanding uit de dood. Ik heb geloofd. En daarom sprak ik. Hebben jullie die? En dan vers 14. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En nog een keer vers 18. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Het gaat dus over het tegenwoordige werk van Christus. Systematisch in de psalmen uiteengezet. Vandaar dat de Heer in zijn opstanding niet verscheen in het publiek, maar alleen aan de gelovigen. En overdrachtelijk doet hij dat nog steeds. Aan de gelovigen, onder ons, in de gemeente doet hij dat. Niet in de wereld, in de gemeente. En Paulus in 2 Korinthe 4 zegt, we hebben dezelfde geest. Wie? Christus en ik. En van Christus is geschreven, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Wel nu, zegt Paulus, daarom doen wij dat ook. Omdat we dezelfde geest hebben, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook. We doen hetzelfde. Hebben jullie dat? En waar Paulus voorbeeld is, ook voor ons. Nou ja, Paulus neemt Christus als voorbeeld voor hemzelf. Maar Paulus is weer voorbeeld voor ons. Dan geldt waar wij deel hebben aan de opstanding van Christus. Dat is het volgende vers, vers 14. Waar wij deel hebben aan de opstanding van Christus en met Christus zijn levend gemaakt, spreken wij dus ook de woorden Gods. Onbedekt. Het is wel aardig dat ik in Psalm 40 dat nog even meelas. Hè? Onbedekt. Ik bedek het niet, ik verheel het niet, enzovoorts. En dat is ook onze positie. Nou ja, Paulus zegt, dat is mijn positie. Het staat over Christus, maar het is op mij van toepassing. Het zou op jullie ook van toepassing moeten zijn. En je zou je dat aantrekken. En waarom ook niet? Iemand heeft toch ooit een keer dat lied gemaakt. Ik heb geloofd.
En daarom weer.
Ja, en heeft het dus op zichzelf van toepassing gebracht. Logischerwijze. Nou ja, dat zouden wij dus ook doen. De woorden Gods zouden op onze lippen zijn. Dat heet in Colossense, uw woord zij ten alle tijden met zout besprengd. Maar dat is het eigenlijk. En niet alleen op onze lippen, maar heel onze levens, in onze harten. Dat is onze wijze van leven. En daarin vertragen wij niet, zegt hij, want hoe dan ook, brengt wel verdrukking met zich mee, maar die gaat snel genoeg voorbij. Sprak hij laconiek. Dat zijn niet mijn woorden, dat u niet denkt dat ik het uitgedacht heb of zo. Dat zijn de woorden van Paulus, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hij zegt, daar krijgen wij loon voor. Voor dat spreken. voordat wij dat woord bewaren. En niet versjaggeren of verdunnen of anderszins het aanpassen of zo. Want er komt een moment dat ons aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt. En de bedoeling is dat we dan overkleed zullen worden. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dus achter ons ieder mens als gezanten van Christus. Maar dan ben ik ineens helemaal achter in hoofdstuk 5. Maar ja, over deze dingen, over hoofdstuk 5, hebben we dus alsnog de volgende keer. Nou, deze wat uitgebreide inleiding. Ja, het is toch het decor, de achtergrond van die woorden. Het gaat over ons loon. Het gaat over erfenis. Zie? En daarheen zijn we onze weg. Zou een zwaar stempel drukken op onze levens van elke dag. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. Dat mocht bepaald worden bij u die spreekt. U die uw heerlijkheid bekend maakt en demonstreert. U die ons daarvan ook deelgenoot wil maken en daarmee onze harten, maar ook onze handel, onze handen, onze levens ook vult. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen als gevolg van uw oproep om onze lichamen en leden te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Opdat we door het leven zouden gaan, niet als dienstknechten van mensen, maar als dienstknechten van u. Bovendien ook krijgsknechten, maar in elk geval aan u ondergeschikt en ten dienste van u, opdat we ook van u beloning zouden ontvangen. We danken u daarom dat u onze levens zin en inhoud geeft. En we dragen elkaar aan u op, Vader, opdat wij mogen leven daadwerkelijk tot eer van uw naam. En wat ook de mensen daarvan zouden vinden, we danken u dat we verantwoording hebben af te leggen, niet aan die mensen, maar fundamenteel aan u, die ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.